Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar een catechese in de reeks over de mysteries van de rozenkrans, gebracht door priester Daniel de Witte. Vandaag zal hij ons spreken over het derde mysterie van het licht. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, we zijn bezig met overwegingen over het rozenkransgebed en we zijn bezig met een beetje uitleg te geven over de lichtende mysteriën. Dan komen we aan het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het koninkrijk en roept op tot bekering. Nadat Jezus in de woestijn zijn 40-daagse retraite heeft gehouden en voor zich heeft beslist bij God te blijven en niet bij de wereld, begint hij zijn zending. Marcus 1, vers 14 tot 15 zegt, nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Johannes de Doper had koning Herodes Antipas gezegd, dat hij niet in die ongeordende relatie mocht leven met de vrouw van zijn broer Filippus. Die Filippus was een halfbroer van Antipas en woonde in Rome. Bij een bezoek aan zijn broer was Antipas verliefd geworden op diens vrouw en had haar meegenomen bij zich in de burcht Macharis, waar hij veel verbleef. Die burcht bevond zich niet zo ver van Jeruzalem, en Herodes Antipas verbleef er vaak. Daarom vond Jezus het beter niet te dicht bij die Herodes te komen en weer naar Galilea te gaan. Want die Herodes had Johannes gevangen genomen en zou hem laten doden. Maar Jezus gaat daarom naar Galilea, iets verder weg, hoewel Antipas eigenlijk ook wel de viervorst was van die regeert over Galilea, maar toch, zijn burcht, Macharis daar, stond dicht bij Perea, of in Perea, dat was meer in het zuiden. Galilea, ik kwam daar niet zo vaak. Jezus voelde zich daar veiliger, en daarom ging hij naar Galilea. Maar Galilea was eigenlijk een niet zo erg gelovig gebied. Daar woonde eigenlijk van alles, Joden en niet-Joden. Judea was het gebied van het orthodoxe Jodendom, daar woonden de religieuze leiders en de priesters van toen, maar in Galilea, daar riep Jezus zijn eerste leerlingen. Hij riep hen weg van hun vissersboten of van hun tolhuis en hij koos er 12 uit aan wie hij de naam apostel gaf. Die 12 was geen willekeurig getal, want Jezus wilde voor elke stam van Israël een apostel hebben. Jezus wilde een begin maken met het herstel van Gods heerschappij over Israël. Dat Gods volk moest weer één worden en het gebied worden waar God koning was. Eenmaal dat voor elkaar, kon het nieuw gemaakte Israël Gods heerschappij uitdoen stralen over de hele wereld. Maar eerst Israël. Jezus gaat dan ook niet veel in gebieden die niet tot Israël behoren, wel enkele keren, bijvoorbeeld naar Sidon en Tyrus of naar Samaria. Maar goed, wat wil Jezus nu brengen? Juist het Heer zijn van God, zoals ik al dikwijls gezegd heb. Hij wilde de mensen inzaaien in het koninkrijk van zijn hemelse Vader. Het kwam erop aan om God de Heer te laten worden over je leven. Anders gezegd, je moest kind van God worden met Jezus, die het kind van God bij uitstek was, de Zoon. Marcus vertelt dat Jezus' eerste optreden veel teweeg bracht. Hij leerde niet zoals de schriftgeleerden. Deze gaven alleen maar commentaar op bestaande schriftteksten. Hun leer was vaak een van buiten geleerd lesje. Jezus echter predikte met gezag, zegt Marcus 1, vers 22. En hij bewees zijn gezag door met een simpel woord onreine geesten buiten te werpen. Hij dreef dus duivels uit, om het met de woorden van toen te zeggen. En daarmee toonde hij dat hij gezag had. En zijn gezag bestond er ook in, anders dan de schriftgeleerden van toen, dat hij altijd ook zelf deed wat hij voorhield. Dat kon je van de schriftgeleerden van toen zeker niet zeggen. Zeker niet van de fariseeën, want die huichelden vaak. Die hielden wel het goede voor en wilden erg goed leven, de Tora tot in de kleinste puntjes naleven, maar ze slaagden daarin niet, want niemand kan dat, en daarom huichelden zij. Ze deden alsof, ze hielden de schijn op, maar ze deden het niet. Ze deden het zelf niet, omdat ze het niet konden. En dat neemt Jezus hen kwalijk, dat ze de eerste wilden zijn, dat ze anderen de les wilden spellen, dat ze altijd op hem kritiek hadden, en dat ze altijd hem bespieden en wilden beproeven, maar dat ze zelf niet deden wat ze voorhielden. Jezus doet wel wat hij voorhoudt. Hoe bestond nu een dag voor Jezus? Marcus verhaalt het in hoofdstuk 1, vers 29 tot 39. Hij ging naar de synagoge en daarna ging hij naar het huis van Simon. Later zouden dat huizen worden van sympathisanten of van nieuwsgierigen. Hij at daar in het huis van Simon Petrus en genas de zieken die voor Simons deur samenkwamen. En dan nog diep in de nacht gaat hij weer bidden. En stilaan begint hij rond te trekken om in heel Galilea hetzelfde te doen. Prediken in de synagogen en boze geesten uitdrijven. Die boze geesten, dat zijn niet noodzakelijk duivels, denk ik. Al die mensen zijn niet maar zomaar bezetenen, waar een exorcisme of een duiveluitdrijving voor nodig is. Nee, maar het is die mentaliteit van de wereld die in die mensen leeft en die Jezus verving door een andere, meer op God gerichte gezindheid. En precies deze gerichtheid op God maakt de mensen vrij. Met andere woorden, Jezus bracht weer orde in ons ongeordend bestaan. Hij zette het in de gezindheid van God zelf, die ook in hem was, die gezindheid. Dat is leven volgens de Heilige Geest. Ik heb daarover al gesproken bij Jezus' doopsel, toen de Heilige Geest over hem kwam in de gedaante van een duif. Wat hem overkomen was, dat wilde hij eigenlijk laten gebeuren aan alle mensen toen, maar dat geldt ook nu nog voor ons. Want Jezus is verrezen. Het duurt dus voort. Daar kom ik later nog wel op terug. Maar goed, het ging om bekering van een leven voor zichzelf naar een leven voor God en voor de medemens. Matthäus vat dat goed samen in zijn bergrede, in de hoofdstukken 5 en 7 van zijn evangelie. Van 5 tot 7 beter, 5, 6 en 7. Jezus gaat daar de berg op en zet zich in het bijzijn van zijn leerlingen neer. Een rabbi toen zette zich neer om te onderrichten. En dat doet Jezus ook. Hij zet zich neer en onderricht zijn leerlingen als een nieuwe Mozes. En ondertussen staat een hele menigte toe te kijken en mee te luisteren naar Jezus' onderricht aan zijn apostelen op de berg. Zo vangt Jezus twee vliegen in één klap. Hij onderricht zijn apostelen, maar haar die het horen wil, wordt door hem mede onderricht. En wat zegt Jezus dan? Het eerste dat hij zegt, dat zijn zijn zaligsprekingen. Matthäus 5 tot 7. En de eerste zaligspreking bepaalt al de andere. En die eerste zaligspreking is: zalig, gelukkig zij die arm zijn van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Bekering bestaat erin arm te worden van geest. Dat wil zeggen niet meer je eigen opvattingen voorop te stellen, maar God te laten spreken in je hart. Dat kan alleen als je arm wordt, niet meer denkt dat je alles weet, niet meer vol bent van jezelf. In het Johannesevangelie hoofdstuk 3 zegt Jezus dat zo tot Nicodemus, die in de nacht bij hem komt: je moet opnieuw geboren worden. Nicodemus begrijpt dat niet. Je kunt toch niet in de schoot van je moeder terugkruipen als je al oud bent, zegt Nicodemus. Nee, zegt Jezus, maar eigenlijk wel in de schoot van je hemelse vader. Je moet dus leven zoals God leeft. Je moet niet alles voor jezelf willen hebben en vasthouden. Je moet alles loslaten, ook jezelf, en jezelf opnieuw laten ontvangen van je vader in de hemel. Zie je, weer hetzelfde. Je moet kind van God worden. Je moet niet autonoom willen zijn, je eigen wet en norm. Je moet je leven en je levenswijze ontvangen uit Gods hand. Dan wordt alles anders. Dan wordt God de Heer van je leven en dan word jij een kind van God. Jezus zal zelfs zeggen dat je daarvoor soms te werk moet gaan. Verschiet niet van het woord, als een schurk. Denk maar aan wat Jezus zegt in zijn parabel over de schat in de akker. We lezen dat bij Matthäus 13, 44, 46. Het rijk der hemelen gelijkt op een landarbeider die de akker moet omspitten van de rijke heer. En bij het spitten van dat veld stoot de landman op een schat. En toen hoort in die rechtspraak van de Joden, en ook van heel de oudheid, dat alles wat in een akker stak, eigendom was van de eigenaar van die akker. Nu, die spittende landman wist dat. En hij stopt de schat weer onder de aarde, verkoopt al wat hij bezit en koopt die akker. En heeft er niemand iets van gezegd van die schat in de akker. Ook niet aan de eigenaar. En de mensen zullen gedacht hebben, wat haalt die nu in zijn hoofd? Die verkoopt al wat hij bezit en steekt zichzelf in de schuld voor een stuk akkerland. Maar de man wist wel beter. Nu kwam hij in het bezit van een grote schat. Het was de dag van zijn leven. En zo is het ook met iemand die het rijk Gods vindt, zegt Jezus. Als je God vindt, is dat de dag van je leven. Je hebt de schat van je leven gevonden. En dan gaat Jezus verder met het verhaal over een koopman van parels. Die parels waren wat diamanten nu zijn voor ons. Hij kocht van een parelvisser een mooie parel. Alles maakte hij voor te helden. Krankzinnig op het eerste gezicht. Maar die koopman van parels kende iets van parels. Hij zou die parel wel kunnen verkopen voor het dubbele of het vierdubbele of voor nog meer van wat hij jezelf vooruit had gegeven. Zie je twee voorbeelden. Eerst van een landman, een gewone mens, die geen zaken doet eigenlijk, die gewoon maar spit en zijn beroep uitoefent, op het veld werkt. De tweede is een koopman die naar het buitenland gaat op zoek naar mooie parels en daar handel in drijft en parels koopt uit oesters en die parels dan weer verkoopt met grote winst. En nu heeft hij de parel van zijn hart gevonden. Een parel van dat hij onmiddellijk zat, was een kenner. Dat is een parel van grote waarde. En hij mag alles te helden. Hij die al zoveel bezat, alles om die kostbare parel te kopen. Dom zou je kunnen zeggen, maar nee, niet dom. Een schurkensteek, omdat hij wist dat hij het vierdubbele of nog meer uit zou halen uit die koop. Het was de koop van zijn leven, de dag van zijn leven was het. En zo zou het moeten zijn met het koninkrijk van God, met de liefdesheerschappij van God die we moeten verwerven. Dan moet je ook alles in de waagschaal durven stellen, zegt Jezus. Je moet een beetje handelen zoals de schurken in de wereld. Als je echt arm wordt, dan zal je het rijk van God ontvangen. Maar dat is iets dat de wereld niet kent. De wereld is in de ban van macht en geld en van prestige. Maar een kind van God is in de ban van God. Wie God heeft, heeft alles. Jammer dat zoveel mensen dat ook nu nog niet of niet meer begrijpen. Het gaat er dus om je in te laten zaaien in de akker van Gods koninkrijk. Jezus vertelt daarover in de parabel van de zaaier. Dat vinden we ook bij Matteüs 13, vers 3 tot 23. Deze parabel is zeer mooi. Eerst wil Jezus een antwoord geven op een vraag van zijn leerlingen. Deze zitten met de vraag in de maag, waar dat koninkrijk waar Jezus altijd over spreekt, wel is en blijft. Ze zien er zo weinig van. Waar is dat koninkrijk waar je altijd van spreekt? Waar is dat rijk van God? Ja, zegt Jezus, ik ben de zaaier en de zaaier zaait overal. Toen was dat zo. Men zaaide op de plekken die hard waren gelopen, omdat de mensen zomaar over je akker liepen om de kortste weg te nemen. De zaaier zaaide ook op rotsachtige plekken, ook tussen de distels en de doornen. En op al die terreinen had het zaad verloren. Het verstikt, zegt Jezus, of het droogt op, of het wordt opgepikt door de vogels uit de lucht. Geen nood, zegt Jezus, een vierde deel valt op goede grond. En het brengt veel vrucht voort, deels 30, deels 60, deels 100-voudig. Heel goed heeft Jezus hier gezien. Jezus was een prachtige observator die alles goed in de ogen hield en alles goed gadesloeg. Heeft dat ook hier gezien. Als een graantje in de aarde valt, dan komt er een halm uit. En uit die halm komt een aar voort. En uit die aar komt... In die aar komen zo'n 30-tal graantjes. Dat is 30-voudig, zegt Jezus. Als je op goede grond valt en vrucht voortbrengt, dan breng je 30-voudige voort. Maar soms schiet er in de oksel van die halm nog een andere halm uit. Dan heb je twee halmen met twee aren van telkens 30 graantjes. Dat is 60-voudig. En soms schieten er zelfs uit dat ene graantje drie halmen op. Nog twee in die oksel van dat ene, van die eerste halm. En die brengen dan driemaal, een aarvoort van 30 graantjes, dat is 90-voudig. Wat Jezus afrondt met 100-voud, dat is de uitstoeling. De uitstoeling noemt men dat, het uitstoelen van de halmen. Jezus heeft dat prachtige zin. Maar goed, in de eerste laag van die parabel van de zaaier, een deel viel op de weg en een deel viel op rotsachtige plekken en een deel viel tussen de distels die het verstikten en een deel viel op goede grond en dat bracht 60-voudige vrucht voort. Dat is de eerste laag van de parabel. Daarin wil Jezus antwoorden op de vraag van de leerlingen waarmee ze zitten, waar blijft dat rijk Gods? Drie vierden van het gezaaide graan gaat verloren, maar een vierde brengt veel vrucht voort. Dus onweerstaanbaar komt het rijk. Wees daar maar zeker van, zegt Jezus. Maar dan is er een tweede laag in de parabel. De leerlingen vragen wat dat betekent, op de weg gezaaid worden, of op de rots, of tussen de distels en op goede grond. En hier komt dan het woord inzaaien. Zij die gezaaid worden op de weg tussen de distels, op de rotsen in goede grond, zegt Jezus. Dat is het woord inzaaien. En daarom is de vraag nu, voor ons ook, in hoever laat je je inzaaien in de voren van Gods koninkrijk? In hoever mag God dus je Heer zijn? Is dat alleen op de weg, wat je zou kunnen vertalen met oor in, oor uit? Je hoort het wel, maar je hoort zoveel. En weg is het woord, zoals de vogels het graantje oppikken of de graantjes oppikken die op de weg liggen. Het had zomaar verloren, want een woord dat Jezus spreekt gaat verloren in de wind. Of mag het al iets meer zijn? Laat hij je inzaaien tot op de rots. Dat zou kunnen betekenen van het oor naar je verstand. Maar met het verstand kun je het Rijk Gods niet vatten. Vele mensen willen het evangelie vatten met hun verstand, maar dan begrijpen ze er niets van. En die mensen lopen dan ook weg van Jezus. Het zegt hen niets, het is dwaas en het is ook zo. Want wie willen nu arm zijn en zichzelf prijsgeven? Voor de wereld is dat gewoon dom. En die mensen verlaten de kerk en laten Jezus achter zich. Het zegt hen niets, omdat ze het horen en in hun verstand leggen. Maar het moet verder gaan. Dat is misschien dat hier al. Je laten inzaaien tussen de distels. Daar gaat het woord al heel ver, hoor. Van het oor naar het verstand en van het verstand naar je hart. Dat is al heel veel. Hier gaat het al om het beminnen van de hemelse werkelijkheden. En dat is het terrein van het gebed, het terrein van het hart. En daar zal je al veel snappen van Gods werkelijkheden. Maar toch nog komen ook in dat hart nog andere dingen binnen. Denk maar aan Jezus' beproevingen in de woestijn. Er is de zucht naar geld, daar zijn de zorgen van het leven. Daar zijn de verleidingen naar zoveel andere dingen. Hoe vaak is ons gebed niet verstrooid? We zijn bezig met God, maar er komen zoveel andere dingen in ons hart binnen die veel dringender lijken te zijn dan ons bezig zijn met God. Ik moet nog naar de winkel, ik moet nog zien dat ik voor mijn kind dat doe. Ik moet nog zien dat ik dat niet vergeet. Ik moet nog dit of dat, zoveel dingen waarmee we bezig zijn en die ons gebed komen verstrooien. We zijn bezig met God, maar zoveel andere dingen komen ook nog in ons hart binnen. En zo gaat ook hier soms Gods woord verloren. Zou niet moeten verloren gaan, hoor. Moest je eigenlijk van die verstrooiingen je gebed maken en dat aan Jezus geven en aan God geven en zeggen, God, ik zit ook daar nog mee. Ik moet nog dat, zorg dat dat een beetje goed komt. Dan wordt je verstrooidheid een gebed. En dan ben je weer al aan het bidden, dan ben je weer bij God. Dan ben je weer met je hart bezig met God. Maar goed, Jezus zegt eigenlijk, de distels, die zorgen van het leven en de zucht naar lusten, weet ik allemaal, dat kan allemaal het woord verstikken. En dan ben je er nog niet. Het moet met andere woorden nog verder gaan. Je moet je nog dieper in laten zaaien in Gods koninkrijk. Het woord van God moet gaan van het oor naar het verstand, en van het verstand naar het hart, en van het hart naar onze handen en voeten. Het woord moet gestalte krijgen in ons dagelijks leven. Ons leven moet hemels worden. Ons leven moet liefde worden. God moet alles worden voor ons. En dan zullen we daadwerkelijk leven zoals God leeft en zoals Jezus leeft, namelijk voor God en voor de anderen. Dan word je een nieuwe Jezus, een andere Christus, een geliefde zoon of dochter van God. Het gaat Jezus dus altijd om het komen van God in ons leven en in de wereld. Maar daarvoor moeten wij met Jezus en met God meewerken. Thank you. Jezus heeft echter goddelijke aanspraken. Wat ik tot nu toe zei, dat toonde al dat Jezus goddelijke aanspraken maakt op ons leven. Maar wie is hij wel? Dat hebben de Joden toen ook gedacht, en zeker de religieuze leiders. Als Jezus zegt, je hebt gehoord dat er gezegd is, bijvoorbeeld je zult niet doden, maar daaraan toevoegt, maar ik zeg u, wie vertoornd is op zijn broeder heeft al gedood. Of als Jezus zegt, je hebt gehoord dat er gezegd is dat je geen echtbreuk mag plegen, maar eraan toevoegt, maar ik zeg u, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft met haar al echtbreuk gepleegd. Ja, dat zijn goddelijke aanspraken. Jezus plaatst zich op hetzelfde niveau als God. Hij maakt zichzelf aan God gelijk. Of als hij tot de lamme zegt, heb goede moed, mijn zoon, je zonden zijn vergeven. Maar dan plaatst hij zich in de plaats van God. Maar hij toont ook nog dat die zonden van die lamme werkelijk ook vergeven zijn, door die lamme te laten lopen. Maar toch zullen de Farizeeën en de andere religieuze leiders dat niet nemen, want dat is godslastering, dat gaat te ver. En dat zal Jezus aan het kruis brengen, zoals we nog zullen zien. En Jezus tast bovendien de Tora, de goddelijke wet, aan. Als de leerlingen aren plukken op Sabbat, dan verdedigt Jezus zijn leerlingen. Aren plukken was volgens de Farizeeën toen hetzelfde als maaien. En aren uitwrijven, dat stond gelijk met dorsen. Maar maaien en dorsen, dat was toen zware arbeid. Dat mocht niet op Sabbat, want dat was zware handenarbeid. Met de pik en de zeis en met de dorsvlegel. Begin daar maar een keer aan. Denk maar terug aan wat we vroeger zagen. Ik toch nog als kind. Welke zware arbeid was dat niet? Dus dat mocht niet dat de leerlingen aren plukten. Eigenlijk vergezocht eigenlijk in een zekere zin niet dat. Een beetje aren plukken en ze uitwrijven dat dat maaien en dorsen is. Maar zo hadden zij, ja, de Joodse leiders eigenlijk, van de goed bedoelde Sabbatswet die in de Tora stond, dat je dan moest rusten en niet veel mocht doen, hadden ze iets totaal verkeerds van gemaakt. Ze hadden dat ingeperkt, dat je niks meer mocht doen. En dat kon de bedoeling niet zijn. Jezus zal dan ook zeggen, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Jezus herstelt eigenlijk weer wat God bedoeld heeft met die Sabbatsrust. Namelijk dat wij uit het slavenhuis van Egypte bevrijd zijn. En dat we absoluut geen slaaf meer mogen worden. Dat je daarvoor moet de rustdag inlassen in je leven, waarvan iedereen kan profiteren, ook je knechten en je meiden en ook de slaven. En ook je werknemers op onze dagen, om het zo te zeggen. Iedereen moet rust kunnen hebben. Maar dat wordt op onze dagen ook weer met de voeten getreden. Maar goed, het kan soms niet anders, als dat is in de zorg of in de horeca, dan begrijp ik het allemaal wel. Maar toch moet je oppassen, niet dat je die sabbatsrust, niet, of de zondagsrust, niet helemaal kapot maakt. Maar laat Jezus hem maar herstellen. Jezus zegt, de mensenzoon is Heer ook van de Sabbat. En die mensenzoon, wat is dat eigenlijk? Jezus haalt dat uit, ik heb dat al gezegd, die waarschijnlijk bij het Onze Vader, die mensenzoon haalt Jezus uit het hoofdstuk 7 van het boek Daniel. En daar heeft Daniel, ja, 4 beestachtige koninkrijken gezien. Ja, gesymboliseerd door 4 lelijke beesten. En dat waren 4 koninkrijken, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Grieken en ja, de Perziërs en de Grieken. En die maakten het leven van de Joden eigenlijk onmogelijk. Dat waren beestachtige rijken. En dan ziet Daniel in zijn nachtelijk visioen iemand aankomen die op een mensenzoon gelijkt en een op menselijkheid bedacht rijk brengt. Hij wordt met koningschap bekleed en hij neemt de plaats in van die 4 onmenselijke rijken. Hij brengt een menselijk rijk. Maar dat is Jezus hier ook aan het brengen. Een menselijk rijk, het menselijk koninkrijk. En daarom kan hij zeggen, de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Dat wil zeggen, Ik maak weer de Sabbat zoals hij door God bedoeld is. Een op de mens bedachte Sabbatsrust. En niet een onmogelijk te onderhouden wet dat je niks meer mag doen, dat je nog geen aardje mag uitwrijven. Trouwens, waarom wreven die leerlingen de aren uit? Of plukten ze aren en wreven ze uit? Maar beste mensen, ik heb dat al gezegd bij het uitleg van het Onze Vader. Ze waren met Jezus altijd onderweg. En de enige garantie die Jezus kon geven, was hun, ja, te zeggen, bid aan je hemelse Vader, dat je vanavond een rustplaats vindt, een onderdak om in te schuilen, om onder te slapen, en bij sympathisanten of vrienden van mij, en dat je morgen iets meekrijgt als proviant voor de komende dag, en dat je vanavond ook een avondmaal krijgt bij vrienden of sympathisanten. Dan moesten ze, ja, daarop moesten ze vertrouwen. Meer kon Jezus niet geven, heb ik verteld, bij de uitleg van het Onze Vader. Jezus maakte geen voorzieningen voor lange tijd. Op korte termijn leefde hij. Het rijk Gods was zo dringend dat je niet kon wachten tot morgen of overmorgen. Het rijk moest verkondigd worden. De tocht moest doorgaan. En dan alleen maar rekenen dat God zou zorgen dat je s'avonds een avondmaal kreeg en een onderdak voor de nacht. En dan s'morgens iets mee kreeg om verder te trekken. Maar ze hadden die nacht waarschijnlijk geen onderdak gevonden. En geen eten gekregen de avond voordien. En ook geen proviant meegekregen voor de volgende dag. En dus hadden ze honger. En ze begonnen aren te plukken. En Jezus zegt het ook. Heb je niet gelezen, zegt het in de Farizeeën, dat wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen, hoe hij onder de priester Abiathar de tempel binnenhing en van de tempelbroden nam en opat en gaf aan zijn metgezellen, omdat ze honger hadden. En nogthans mochten de priesters alleen daarvan eten. David mocht daar niet van eten en zijn metgezellen ook niet. Jezus zegt ook hier dus, als je honger hebt, moet je eten, nood breekt elke wet. En als Jezus dan een man met een verschrompelde hand geneest op Sabbat en ze hield hem ook in het oog, zal hij dat op Sabbat ook doen? Zal hij die man genezen? Ja, hij zal dat doen. Steek uw hand uit, zegt Jezus, en die hand werd weer gezond. En aanstonds smeden de Farizeeën en de Herodianen, lezen we in het evangelie, plannen om hem uit de weg te ruimen. Jezus moest weg, hij ging veel te ver. Maar waarom genas Jezus die man op Sabbat? Hij zegt, is het niet veel beter goed te doen dan kwaad, ook op Sabbat? Bij die man met de verschrompelde hand moet ik altijd denken aan Psalm 137, vers 5. Daar staat er, als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, dan mogen mijn hand verlammen. Wel nu de Farizeeën dachten waarschijnlijk, en de leiders van het volk dachten waarschijnlijk, dat die man die naar de synagoge kwam met zijn verschrompelde hand gestraft was door God, omdat hij God en Jeruzalem vergeten had. Maar dat had hij helemaal niet. Hij kwam naar de synagoge om te bidden op Sabbat, maar hij kon niet meer. Zijn hand was verschrompeld, die hand wilde niet meer mee. Hij kon zijn handen niet meer vouwen in gebed. En ik kon zijn handen ook niet uitsteken in gebed, zoals de Joden dat toen deden, en zoals de priester ook nog altijd staat met uitgestrekte handen, bij het eucharistisch gebed en bij de privatie. Ik kon niet meer bidden. Steek uw hand uit, zegt Jezus. En de man stak zijn hand uit. En dat woord genas die zieke hand. De man kon weer zijn handen vouwen in gebed. De man kon weer meedoen met de synagoge dienst. Hij kon weer zijn handen uitstrekken, bidden tot God. Waarom mag je dat niet doen, ook als het Sabbat is, zegt Jezus. Word toch weer geen slaaf van dat slavenhuis van Egypte waaruit dat je bevrijd zijt. Wees een vrije mens. Wees een vrije mens als kind van God. Dat brengt Jezus in op menselijkheid bedacht rijk. En vandaar dat hij die Sabbatswet, eigenlijk de menselijke regeltjes die er al rond ontstaan waren, menselijke overwegingen noemt Jezus dat hij dat met de voeten treedt. Hij onderhoudt de Sabbat, maar niet op die manier die onmenselijk is. Het moet menselijk blijven. De zondag moet je rusten en we hebben daar deugd van, dat is bedoeld, maar dat betekent niet dat je niets mag doen. Maar je moet op zondag geen huizen bouwen. Ook niet als dat je in eigen huis is en dat hele tijd daar zitten te zwoegen en te zweten en kapot te maken en tot een gat in de nacht daar zitten aan te bouwen, ook op zondag. Dat is niet de bedoeling. Dan schendt je werkelijk wat God bedoeld heeft met ons de zondagsrust of de sabbatsrust te geven, dat je moet rusten, dat je een dag krijgt voor jezelf en geniet ervan. Maar wees weer geen slaaf, ook niet van het geld of van je huis dat je wilt bouwen om meer een centje uit te sparen. Niet dat je niet mag werken hoor, maar er zijn grenzen. Dat konden echter de overheden van toen allemaal niet verdragen. En Jezus reinigde zelfs de tempel die een roverschool was geworden. Zo vond hij dat. Jezus was niet tegen de offers, die waren voorgeschreven door de wet, maar de offerdieren werden veel te duur verkocht en het Romeinse geld dat voor het aankopen van die dieren omgewisseld moest worden in Joods geld, tempelgeld, dat gebeurde met veel te hoge transactiekosten, zodat de arme mensen die aan de Heer een offer kwamen brengen leeggezogen werden. Want de dieren die je moest kopen voor het offer, dan moest je kopen aan handelaars die een monopolie hadden en die vroegen wat ze wilden. En aan de geldwisselaars, ja, die rekten ook transactiekosten aan, die veel te hoge wisselkoersen. Dat kon Jezus niet verdragen. Daarom onderneemt hij die korte symbolische actie van de duiven weg te jagen en de tafels van de geldwisselaars omver te smijten. Maar dan deed hij heel, heel veel voor de Joden. Waar haalt hij dat recht vandaan? Ze komen het hem ook vragen. Jezus zal zeggen, breek deze tempel af. In 3 dagen zal ik hem herbouwen. Hoe is dat mogelijk, gaan ze zeggen. 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en hij had hem in 3 dagen herbouwen. Maar de evangelist noteert dat Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam. Hij weet dat hij daarvoor zou moeten sterven om dat op menselijkheid bedacht koninkrijk van God te brengen. En weg te brengen dat slavenbestaan waar de mensen onderworpen waren, die loodzware lasten waar de fariseeën en de leiders van het volk zelf geen vinger naar uitstaken, maar dat wel op de mensen op de schouders legden. Dus kwam er tegenstand. Dat had Simeon al voorspeld bij de opdracht in de tempel. En dat wist Jezus ook goed toen Maria zijn uur vervroegde op de bruiloft van Kana. Jezus wilde de mensen inzaaien in Gods koninkrijk. Hij wilde dat God weer de Heer zou worden over het leven van de mensen. Maar dat eiste bekering en dat kon men toen niet opbrengen. En wij, kunnen wij dat? Vandaar dat wij bij de overweging van dit derde lichtende mysterie als vrucht vragen, geloven dat ook onze bekering nodig is, omdat het rijk van God zou kunnen komen. Inderdaad, als wij ons niet echt tot God bekeren, blijft alles bij het oude en kan God bij ons niet binnen. Want dan maken wij ons niet tot armen van geest. Daarom vragen wij als vrucht, dat we zouden beseffen dat onze bekering, dat God onze bekering nodig heeft, opdat het rijk Gods ook in ons leven zou komen. En dat is ook echt de werkelijkheid. Als het rijk Gods wil komen in ons leven, moet ik mij helemaal op God richten, helemaal tot hem bekeren. En moet ik veel wereldse dingen, die dikwijls ook zonde zijn, die moet ik loslaten. Thank you.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese in een lange reeks over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag sprak priester Daniël de Witte ons over het derde mysterie van het licht. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.